we open wij het boek openen,
to ask God to
of God vragen het te openen als we het lezen,
like to say
zou ik graag de reden willen noemen waarom ik vanmorgen deze boodschap aan de gemeente breng. Het is mijn kerstboodschap aan de kerk. Het is als de Heilige Geest mij wil helpen uit te brengen wat ik erover geloof. Ongeacht hoe goed het in de schrift is beschreven en hoezeer de persoon het begrijpt, toch moeten zij op de Heilige Geest vertrouwen om het aan de mensen uit te geven. En het is net na Kerstmis, waarin u al de verschillende kerstverhalen hebt gehoord en de radio-uitzendingen enzovoort betreffende de kerstboodschappen. Dit zal een beetje uitzonderlijk zijn voor een kerstverhaal. Maar toch heeft God het op mijn hart gelegd. Laten we nu een ogenblik onze hoofden buigen in zijn tegenwoordigheid en de schaduwen van zijn rechtvaardigheid en om genade vragen.
O
God, onze gezegende Redder en Vader, wij naderen tot uw troon van genade. In de naam van de Heere Jezus, uw Zoon, komen wij vanmorgen nederig tot u, om u onze gebeden en onze dankzegging aan te bieden voor alles wat u voor ons hebt gedaan, vooral in deze laatste week. Wat waren de harten hongerig en de mensen hebben gevast en de Heilige Geest heeft hen gezegend, heeft grote dingen in ons midden gedaan. De zieken zijn genezen en God is bekendgemaakt dat hij leeft en dat hij zijn volk lief heeft. En dat de woorden van de profeet nog steeds waar zijn. Toen hij de woorden van de Heere God sprak, toen hij zei, als het volk dat bij mijn naam is geroepen zich zal vergaderen en bidden, dan zal ik horen van de hemel. Deze woorden zijn nog net zo waar als op de dag dat ze voor het eerst werden uitgesproken. Dat hebben wij zo bevonden, Heer. Vergeef ons nu, bidden wij, al onze zonden, al ons ongeloof, hetgeen zonde is. En we zouden willen bidden, Heer, dat u aan ons dat geloof zou willen herstellen, dat eenmaal die eerste gemeente bewoog. Niet vragend om bloemrijke bedden van gemak, maar slechts vragend om Gods genade en dat zijn tegenwoordigheid en zijn zegeningen bij ons mogen verblijven. Of het op dit veld is of een veld over zee, of het onder luxueuze omstandigheden is of bedden van gemak, of het op het slagveld is, waar het ook mogen zijn, Heer. De geringste
wil
is ons uiterste verlangen u te dienen. Maak het slechts duidelijk voor ons, o Heer, opdat wij de weg niet zullen missen, want wij wandelen in een duistere en verblinde wereld, te midden van zondige verblinde mensen. Dus verlicht onze weg, Vader, en leid ons zoals u de schapen van uw weide zoudt weiden. Laat de herder van de kudde zijn volk zacht en neder leiden, terwijl wij deze morgen op u wachten voor de ochtendboodschap. Mogen de Heilige Geest duidelijk tot ieders hart spreken en mogen wij de bedoeling vatten waarover de profeet sprak. En dan daardoor de heerlijke zegeningen van de tegenwoordigheid van God ontvangen, om ieder woord te bevestigen. Wij vragen dat in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Redder. Amen. Ik zou vanmorgen aan ons gehoor willen vragen of degene met Bijbels die met mij zouden willen meelezen in de schrift of mij willen volgen als ik lees, om het boek van Jesaja op te slaan, de profeet Jesaja, het 7e hoofdstuk. Ik zou uit dit schriftgedeelte een stuk willen lezen.
In Isaiah,
Jesaja, het 7e hoofdstuk, willen wij beginnen met de conversatie tussen God en Agas. Vanaf het 10e vers. En de Heer ging voort tot Agas te spreken. Vraag voor u een teken van de Heer, uw God.
Diep
in het dodenrijk of boven in de hoge. Maar Agas zei, ik zal er geen vragen en de Heer niet verzoeken. Toen zei hij, hoor toch, gij huis van David,
is het
u niet genoeg mensen te vermoeien,
dat
gij ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren.
En
zij zal hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten. Zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn voor welks beide koningen gij angstig zijt. Als ik hieruit het onderwerp zou willen kiezen om een samenhang te geven, dan zou ik het woord superteken willen gebruiken. Als wij de donkerste nacht hebben, en soms lijkt het of het in deze nacht zo donker is, dat we zelfs geen hand voor ogen kunnen zien, dan in die tijd schijnt het licht van de bliksem het helderst. Het wordt tot ons gezonden om te laten zien dat er licht kan zijn in de duisternis. Dit was zo gedurende tijd van de regering van Agas, een slechte koning. En als u opmerkt, ziet u dat de Heer de boodschap helemaal niet tot Agas richtte, maar tot het huis van David. Hoort toch, gij huis van David, dit zal een teken zijn. Want ze waren in oorlog, broeders tegen broeders. En het leek het donkerste uur te zijn van Israëls reis tijdens hun pilgrimsreis. Maar God bezuinde door de profeet een eeuwig teken voor. En nu zijn tekenen, dikwijls, mensen hebben tekenen en we leven in een wereld vol tekenen. De mens heeft getracht bepaalde tekenen tot stand te brengen. De mens heeft door zijn wetenschappelijk onderzoek door zijn eigen kunnen geprobeerd een teken te maken dat iets buitengewoon zou zijn of een aandenken aan zijn intelligentie. Om te laten zien hoe geweldig hij is of wat een geweldige knappe kop hij is. Dat heeft hij door de jaren heen gedaan. Bijvoorbeeld toen de intelligentie van de zeevarende wereld ongeveer iets minder dan 100 jaar geleden, besloot dat zij zo knap waren, dat zij aan de wereld een teken konden leveren van hun vernuftige kundigheid. Dat zij zelf een schip konden bouwen. Waarvoor geen golf hoog genoeg was om het te doen zinken. En ze noemden dit bepaalde schip de Titanic. Het was een immerdurend gedenkteken aan de wereld dat de geweldige scheepsbouwkunde tot perfectie was gekomen. Dat zij aan de wereld konden bewijzen dat dit schip niet kon zinken. Dus het was geheel veilig op basis van de intelligentie van de bouwers en hun toespraken en verhalen en wetenschappelijke bewijzen dat dit schip niet kon zinken. Als dingen dan op dergelijke wijze aan de mensen worden gepresenteerd, dan schijnen zij erop te vertrouwen dat alles in orde is. Zolang het wetenschappelijk onderzoek zegt dat het in orde is. Toen zij dan op dit schip tijdens zijn reis de oceaan overstaken, voelden zij zich zo zeker dat niets hen kon deren, dat ze een groot dronkenmansfeest hielden. En alle vrouwen en de mannen aan boord, of misschien vele van hen, zou ik moeten zeggen, werden dronken, zoals zij zeggen, zelfs de stuurman en de kapitein en iedereen en de muziekbands begonnen de jazzmuziek op te zwepen, wat in die tijd zeer populair was, zoals wij vandaag rock'n'roll hebben. Want ze waren veilig, ze waren op een schip dat door mensen aan de wereld was gegeven als een bewijs van hun intelligentie dat dit schip iedere golf en iedere zee kon trotseren. Terwijl zij bij dit drinkgelag waren, kwam het in de mist terecht. En een van de kapiteins zei: we moeten naar de machines kijken. Maar de hoofdkapitein zei: geef haar recht vooruit. We moeten bij de haven komen voor een bepaalde zaak. Terwijl zij door de mist stoomde, alsof ze de situatie meester was, trof ze plotseling een ijsberg. En daar ging ze onder water. En we hebben het horen vertellen door de dichter die het lied schreef. God toonde door zijn machtige hand: deze wereld houdt geen stand. Een geweldig kunstwerk ging naar de bodem van de zee. Met honderden en honderden dronken mensen aan boord. Het werkt gewoon niet. Het was de overleden Adolf Hitler die aan de Duitse mensen een teken gaf dat hij geniaal was. Hij wist alles betreffende het militaire leven en zonder hem in discrediet te brengen, hij wist er veel van af. Veel. Maar hij stelde de Duitse mensen veilig achter wat wij noemen de Maginot-linie of de Siegfried-linie, waar hij miljarden tonnen beton en staal samengoot. Hij bewees zijn vertrouwen erin door zijn hoofdkwartieren daar naar de frontlinie te verhuizen, waar restaurants en kantoren onder de grond in werking waren. En ze hadden daar miljarden tonnen staal en beton.
Hoe het ook verder zou gaan, Duitsland was beschermd. Het was een teken van veiligheid. Maar de moderne bunkerboom blies het de eeuwigheid in. En Hitler erbij. Het was Nimrod die op een dag zei dat hij een toren zou bouwen. Die zijn volk iets zou geven. Hij kon laten zien wat hij door zijn intelligentie kon bewerkstelligen. En hij ging een toren bouwen die boven de wolken zou reiken. Zodat als de wraak van God ooit zou komen, hij hem kon overtroepen. Door zijn wetenschappelijk onderzoek, door zijn intelligentie kon hij de rotsblokken en de stenen zodanig plaatsen dat hij de mensen in veiligheid kon brengen. Maar het liep door een verwarring van talen op niets uit. En ze konden de toren zelfs niet afmaken. Het was Nebukadnezar die de muren van Babel bouwde en er toen over opschepte. Was zo breed dat 6 paarden en wagens naast elkaar over de muren konden racen. Die poorten waren zo groot dat mensen zich bijna doodzweten om die bronzen poorten te gieten die honderden tonnen wogen. Er waren in die grote stad troepen mannen nodig om ze open te zwaaien. Niemand om Nebukadnezar iets te doen. Maar op een nacht, tijdens een dronkenmansfeest, denken dat ze achter hun wetenschappelijke muren veilig waren, met de wapens van hun dag, toen verscheen er een schrijvende hand op de muur. En het was afgelopen. Wat heeft de mens geprobeerd de mens veilig te stellen, om zichzelf veilig te stellen door zijn eigen tekenen van bekwaamheid? Het lijkt erop omdat een mens naar een teken zoekt dat er een reden voor moet zijn. In een mens schijnt iets te roepen om een reden of een teken. Ergens vandaan dat hij veilig kan zijn. Toen verhief God zijn stem. En zei, ik zal hun een eeuwig teken geven. Ik zal de gemeente een eeuwig teken geven. Het zou geen grote muur of een toren zijn. Hij zei, een maagd zal zwanger worden. En een zoon.
All his name Emmanuel. That will be God's eternal son.
En hij zei, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam Emmanuel noemen. Dat zal Gods eeuwig teken zijn. Wat simpel, wat klein. Begrijpt u dat het de kleine dingen zijn die u overslaat en weglaat, die zoveel voor God betekenen? Kan de gemeente dat vanmorgen ontvangen? In ons bezig zijn. Als organisatie. Met daar grote gebouwen en meesterwerken, laten we de kleine dingen achterwege die zoveel voor God en zoveel voor onze eeuwige bestemming betekenen. We laten deze dingen achterwege. God zei dat, ik zal u een eeuwig teken geven. Een maagd zal zwanger worden en een baby krijgt. Waarom? Waarom een baby? Waarom zou het een baby zijn? Moest de schepper zelf komen en in zijn schepping leven? Om een teken voor de mens te zijn? Waarom moest het een baby zijn? Waarom kon hij niet hebben gezegd, ik zal een grote ladder bouwen en u allemaal, zoals in Jacob's droom? Of ik zal uit de hemel vandaan komen, uit de gangen van de hemel,
en het touw laten zakken en u kracht geven, zodat u, als u zelf daaraan vastklemt, ik u omhoog zal trekken. Maar hij kwam zo eenvoudig en zei, er zal een baby geboren worden. Dat zal een teken zijn. Het zal niet alleen een teken zijn, maar het zal een super teken zijn. Een baby. Wel, het intellect van de wetenschap zou het bij zo'n gedachte uitschateren. Maar voor God was het een superteken. Een maagd zal zwanger worden. En deze baby zal Emmanuel worden genoemd. Hetgeen uitgelegd zal zijn, God met ons. Dat is het superteken.
God of heaven living with people is
de God des hemels die bij mensen woont, is het superteken. Het zou niet alleen voor die dag een teken zijn, maar voor deze dag. En voor alle dagen dat God bij zijn volk woont. Emmanuel, God met ons. Dit is het superteken. Dit is het eeuwige teken. Het immerdurende teken. Dat God gaf. Waarom werd hij stof? Hetzelfde stof van zijn eigen schepping. Dat werd de schepper. Stof. Stof van zijn eigen schepping. De mens probeert geweldige grote dingen te doen. Maar toen God een teken gaf, was het een klein iets. De mens probeert met grote zaken bezig te zijn. God is met kleine zaken bezig. De mens probeert te zeggen, omdat iedereen die kant op gaat, laten we precies zo doen als in Hollywood. God wil de minderheid. Hij wil al deze grote dingen weglaten om het kleine te ontvangen. Er zal een baby worden geboren. Kleine Emmanuel zal worden geboren. De God van de schepping wordt deel van zijn eigen schepping. God, de schepper van hemelen en aarde, die het stof en de bomen maakte en alles wat er is, werd er een deel van. Dat zal een teken zijn. Hij zal komen langs de weg van een menselijk wezen. Hij had via een andere manier kunnen komen. Hij had kunnen komen via andere wegen. Hij heeft andere manieren om te komen. Maar hij heeft gekozen op deze wijze te komen door een teken te geven, het superteken. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zullen hem Emmanuel noemen. Nu. Waar was het voor? Welke reden? Waarom verkoos hij niet om een engel te worden? Hij had het kunnen doen. Hij had als een volwassen man kunnen komen. Hij had met een erewacht uit de hemel kunnen komen. Met de engelen en al de hemelse wezens. Hij had uit de gangen van de hemel de gouden ladder kunnen uitleggen. En hij had hem met een leger van engelen langs naar beneden kunnen klimmen. Dat had hij kunnen doen. Maar hij zei, ik zal u een teken geven, een superteken, een immerdurend teken. Een maagd zal zwanger worden. En een kind baren. Toen moest hij een plaats uitkiezen waar dit kind geboren zou worden. Hij had langs de ladder omlaag kunnen komen met een hemelse erewacht. Hij had vanuit de hemel kunnen komen als een engel. Of naar beneden kunnen komen als een volwassen man. Maar hij had ook in een koninklijk paleis kunnen komen. Maar hij zei, ik zal een teken geven. En het teken werd aan de herders verteld. U zult hem in de stal vinden. In winsels gewikkeld.
Dat is het superteken. Bovenop een mesthoop geboren. Met de stank van de schuur. Zelfs zonder kleding om hem aan te trekken.
Emmanuel.
De duivel wil dingen groot en schitterend maken. God houdt dingen nederig. Een superteken. U zult de baby in windsels gewikkeld vinden, liggend in de kribbe. Dit zal een teken zijn. Het superteken. Toen hij op aarde was, was hij zo arm. Wat praten wij over een moeilijke tijd? Wie is deze kleine? Jehovah. Jehovah God. Met mens. Nam onze soort aan. Veranderde zichzelf aan God om mens te worden. Daar is het teken. Hij was God en werd mens. Geen rijk mens, maar een arm mens. Dit is het superteken. U hebt om een teken gevraagd, zei God. Ik zal u er een geven. Een immedurend teken. Hij had anders kunnen komen, zoals ik heb gezegd. Maar een baby. Waarom werd hij een baby? Toen die kleine, tandeloze mond zich voor het eerst opende in die kribbe, op die eerste kerstmorgen, in zijn kleine voederbak, en die eerste kleine kreet waar zijn stem voortkwam, toen was dat God die huilde.
Jehovah,
huilen.
Een
mens. Kwam van God en was mens, in ieder opzicht mens. Kwam met niets ter wereld, maar was toch een mens. Wat probeerde hij te doen? Wat was zijn voornemen? In de kribbe huilde hij als een baby. Op straat speelde hij als een jongen. Hij werkte hard als een man. Maar toch was hij Emmanuel. Dit is het superteken. God die in de schepping woonde die hij had geschapen. Het superteken. Dit zal nu ten teken zijn. Toen hij naar de aarde kwam, was hij zo arm. Hij kwam via een geleende schoot. Een geleende schoot van een vrouw. En moest een graf lenen om in te worden begraven. God, een maagd zal zwanger worden. Zonder seksuele tussenkomst. Jehovah leende de schoot van Maria. Een vrouw om aan de verplichting te voldoen dat hij een immerdurend teken zou geven. En hij was op aarde zo arm, na 33,5 jaar van bediening, dat hij een graf moest lenen om in begraven te worden. Kunt u zich dat voorstellen? Als u spreekt over onbevlekte ontvangenis. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Kunt u het echte teken niet zien? Het is Jehovah. Die één van ons wordt. Jehovah, God, op aarde, als een vluchteling. Een pelgrim in het land dat hij schiep. Verworpen en weggeduwd, uitgelachen en bespot. Een steen des aanstoots voor de ongelovigen. Een rot der ergernis. Voor de religieuze wereld een duivel. Maar een eeuwig teken voor de gelovigen. God met ons.
het superteken.
Ziet
u het?
God
die wordt bekendgemaakt.
God
die zichzelf aan de wereld voorstelt als een vluchteling. Dat op een andere manier kunnen komen, maar besloot op deze manier te komen. Luister hiernaar. Mis het niet. Ik denk dat God in zijn gedachten had dat dit het menselijk wezen zou aanspreken. Dat doet het bij de gelovigen. Het is aantrekkelijk dat onze God één onze wordt. Maar voor de onbuigzame, ongoddelijke, is het een struikelblok. Ik zal u het teken geven. Een maagd zal zwanger worden. Emmanuel zal bij u zijn. God dacht dat dit het menselijk ras zou aanspreken. Dat onze God één van ons zou worden. Dat hij zichzelf zou voorbrengen en ons tof zou worden. Dat hij ons soort zou aannemen. Een menselijk ras. De schepper die alle dingen maakte. En opnieuw het vervulde profetie. De profeten hadden dit gezien. En nog iets. Het woord werd stof gemaakt, vlees en woonde onder ons. De Jehovah, het woord werd menselijk, werd stof en verbleef bij ons. Immerdurend teken zal nimmer eindigen. Oh, als we daaraan denken. Een eeuwig teken. Het superteken van alle tekenen. God die een van ons wordt. Dan moet hij vervolgens het zaad van Abraham zijn. Natuurlijk was Abraham het zaad van Eva. Hij was het vrouwenzaad dat de kop van de slang zou vermorzelen. Maar als je het kunt vatten, Abraham had geloof in God, hetgeen de geest van God verenigde met het menselijk vlees. Daar komt het geloof vandaan. Zodanig kon hij Abraham zaad zijn. Niet geheel vleeselijk, maar de vereniging van geest en vlees tezamen. God, die zichzelf maakte, alle boosheid, met wortel en tak uitdrukkend, het vlees in onderwerping brengt, het stof dat hij schiep, en met u leeft als een partner. Nog iets. Nimmer bedierf of weersprak hij een van zijn wetten. Dat kan hij niet. Dus een maagd. Ik zal u een teken geven. Niet een Titanic. Niet een VN. Maar ik zal u een teken van veiligheid geven. Een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon voortbrengen en hem Emmanuel noemen. Dat is het teken. Ja. U ziet dat het in Gods wetten van verlossing, zoals het was bij Boaz en Naomi, dat het een bloedverwant verlossen moest zijn. En de enige manier waarop de mens kon worden gered was dat God een bloedverwant moest worden. Dichtbij. Ik wil dat u dit ziet. Hij werd in het geheel geen familie van de rijken, van de machtigen. Maar hij werd in de stal geboren, gewikkeld in winselen. Niet als de volwassene, maar als het kind. Hij was God over de schepping. Hij verkoos dit te doen, om niet als een volwassen man te komen. Hij kwam zodat hij de gevoelens van de kleine baby's kon voelen. Hij kwam zodat hij door de verzoekingen van de teenagers kon gaan. Zodat hij als man door de verzoekingen en valstrikken van de duivel kon gaan.
En een wegmaker voor mensen van alle leeftijden. Van alle leeftijden en van alle klassen. De armen, de rijken, allemaal. Hij werd arm, zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En erfgenamen met hem in zijn koninkrijk. Er zou een teken worden gegeven. Zichzelf voortbrengen. Zichzelf iets anders maken dan hij was. Nu, een superteken. Huilend als een baby. Spelend als een jongen. Schoelend als een man. Maar het was God. Die door ieder levensstadium ging. Zoals wij. Zoals wij het doen. Weet u, God heeft vele tekenen gegeven. Dat hij God was. Hij gaf aan de antediluviaanse wereld een teken. Dat hij God was, de God van oordeel. In de dagen van Noach verdronk hij de mensen. En deed de rechtvaardige drijven in een ark. Een teken dat hij rechtvaardig was. En het oordeel gewis. Dat is een teken. Dat iedere onbekeerde zondaar in het oordeel zal omkomen. En dat de rechtvaardige door de genade van God zal worden gered. Bij de brandende brandstruik gaf hij nog een teken. Wat gebeurde er toen hij zijn weggelopen profeet te pakken kreeg? Ik heb het geschrijf aan mijn volk gehoord en ik heb gedacht aan mijn verbond. En hij gaf daar nog een teken. Dat hij de God was die zijn verbond hield. Dat hij alles wat hij heeft gezegd onthoudt. Iedere belofte die hij heeft gemaakt. Gaf een teken bij de brandende brandstruik. En ik ben neergedaald om hen te bevrijden. Net als God in zijn wijze van handelen. Toen hij de hemel en aarde schiep, riep hij de engelen tezamen. En hij zei, laat ons. Bijna op iedere plaats in de schrift waar hij iets deed. Niet ik, maar mijn vader. Maar toen het aankwam op het plan van verlossing, kwam hij alleen. Niemand was bij hem. Hij was de enige die kon komen. Een engel zou het niet kunnen doen. Een andere man, zijn zoon genaamd, kon het niet doen. Iemand die iets anders werd genoemd. Een heilige maagd of een heilige moeder of een heilige kon het niet doen. God moest het doen. En ik zal u het teken geven. Een maagd zal zwanger worden. En een baby zal worden geboren en hij zal Emmanuel zijn. God met ons, het superteken. God in zijn volk. God bij zijn volk. God werd zijn volk. God en mens werden één. Een teken. Voor de wereld een struikelblok. Maar voor de gelovigen een gezegende hoop. Een teken dat weersproken zal worden. Er was nog een tijd dat hij bewees. Hij bewees tijdens de zondvloed dat hij een God van oordeel was en een God van genade voor degenen die zijn wetten houden. Hij toonde bij de brandende braamtruik door middel van een teken dat hij iedere belofte die hij had gemaakt zou houden bij de Rode Zee. Liet hij zien dat hij een weg zou maken voor degenen die probeerden het goede te doen en zijn wetten opvolgden. Ongeacht wat het pas afsnijdt. God bewees het bij de Rode Zee en gaf een teken dat hij de zee kon openen. In iedere verzoeking zal hij een weg ter ontkoming maken. Bijvoorbeeld, moeder gelooft het niet, vader gelooft het niet, de kerk gelooft het niet. Het kan me niet schelen wie het niet gelooft. Als u het gelooft, zal God een weg ter ontkoming maken. Hij gaf een teken dat hij dat zou doen. Ze waren onderweg rechtstreeks naar het beloofde land, wat God hen had beloofd, en de Rode Zee blokkeerde hen. En ze raakten in moeilijkheden, en ze wisten niet meer wat ze moesten doen. God toonde dat hij in iedere bezoeking, in iedere beproeving, een weg ter ontkoming zou maken. Kunt u niet stoppen met roken? Neem God eens een keer. Kunt u niet stoppen met liegen, niet stoppen met stelen, niet stoppen met slecht humeur? Neem God eens met u mee. Als u het gevoel hebt om naar de kerk te gaan en u weet niet hoe u verder moet, neem God eens bij u. Neem zijn belofte. Hij bewees bij de Rode Zee dat hij een weg ter ontkoming zal maken. God heeft vele tekenen gegeven. Die nacht toen hij tegen de herder zei, ga naar Bethlehem. Want deze dag is Christus de redder geboren. Christus, de gezalfde God, is deze dag uit een vrouw geboren. God! Niet om van haar een God te maken. Hij leende slechts de schoot van de vrouw. Gelijkerwijs hij dit lichaam leent om er het evangelie doorheen te prediken. Gelijkerwijs hij uw lichaam leent. Om het werk te doen dat hij door u heen wil doen. Want hij is nog steeds Emmanuel. Een teken. God bij zijn volk. God die bij zijn mensen woont. Het super, immerdurende teken. Het kan niet falen, het zal altijd het teken zijn. Sprekend over deze tekenen. Wat met deze? Voordat u ooit enig ander teken kunt krijgen. Het teken van sprekende tongen. Het teken van profetie. Het teken van enige bovennatuurlijke zaak. Zult u terug moeten gaan naar het oorspronkelijke teken. Het eeuwige en immerdurende teken. Het begint bij het begin en op die grondslag, die de rots is gedurende de tijdperken. Niets zal er wat op anders kunnen krijgen. De poorten de hel zullen er tegen zijn, maar ze kunnen niet overweldigen. Krijg dat teken. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En tegen deze herder zei hij, hier is hoe je hem zult vinden. Hij zal in een kribbe liggen, in een schuur, in winselen gewikkeld. Als u op hem neerkijkt, geloof, want hij is God onder ons. Dat teken was niet alleen voor de herders, maar het werd aan de hele wereld gegeven. Om naar hem te kijken en te zien wie hij is. Het is God met ons. Emmanuel. Toen hij hier op aarde was, bewees hij dat hij God was. Bewees dat God in hem was, dat de tekenen hem volgden. Hij zei, als ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken van mijn vader doe, als u mij niet gelooft, geloof dan de werken het teken. Emmanuel. Ik en mijn vader zijn één. Mijn vader zond mij. En zoals hij mij zendt, zo zend ik u. De vader die mij zond, is met mij. Hij is in mij en doet de werken van hemzelf. Het is God in vlees. Krijgt Lot daar geen voorproefje van? Voor de vernietiging? Want hij zag God gemanifesteerd in vlees. Die een kalf had. De melk van een koe dronk, brood uit de oven at, en met zijn rug gekeerd naar de tent stond, met het persoonlijk vooraanwoord, ik, daar, ik zie dat Abraham de erfgenaam van deze wereld is, zal ik, met andere woorden, ik zal het aan hem bekend maken. Wie was hij? Toen zei hij, Abraham, waar is je vrouw Sarah? Het schokte hem. God in de voorafschaduwing van Christus vlees gemaakt. Hij zei, ze is in de tent achter u. Sarah lachte. Hij zei, waarom lachte Sarah? Toen Emmanuel door de schoot van een vrouw heen kwam, in plaats van te verschijnen als een theofanie, zei hij, zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Toen hij op aarde was, gingen deze apostelen uit met het evangelie. Zodanig dat zelfs de engelen over de balustraden van de hemel keken, de gangpaden van het glorieland, om inzagen te doen. Voor u die de schrift wilt noteren, waar ik u zie schrijven. 1 Timotheus 3, vers 16. Buiten twijfel, groot is het geheimnis der godsvrucht, maar God heeft zich geopenbaard in het vlees. Is geloofd in de wereld. Is verschenen aan engelen. De engelen kwamen dichterbij om naar God te kijken. Eens hadden zij hun vleugels voor hem gewuifd, roepend heilig, heilig, heilig. Toen hij daar zat als een vuurkolom. In de hemelse heerlijkheid. En toen hij mens werd, kwamen engelen om naar hem te kijken. Jehovah, vlees gemaakt. Zeker. Uit de twijfel, groot is het geheim in de
Godsvrucht.
Ik zal u een eeuwigdurend teken geven, want God was vlees gemaakt onder ons. Hij woonde in vlees. Hij zal een eeuwigdurend teken zijn. Niet slechts voor de herders om naar te kijken en te geloven, maar voor u de wermtabernakel. En voor deze brede wereld, om te geloven dat dat God is. God gaf dat teken. Jezus zei, zoals de levende Vader mij gezonden heeft, en met mij is meegekomen, en in mij was, zo zend ik u, de levende Vader, om met u mee te gaan en in u te zijn. Ik heb u een teken, deze tekenen zullen diegenen volgen die geloven. Ziet, ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld. Ik zal met u zijn, tot het einde der wereld. Zal ik daar met u zijn? Iemand, zoals ik eerder heb gezegd, wil van hem een kleinere, mindere God maken. Hij was mens, God gebruikte hem, man. God gebruikte hem. Met de bedoeling door hem te scheppen en door hem vele zonen te brengen, zegt de schrift. Door die gehoorzame zoon, door één zoon vielen alle. Door de gehoorzame zoon zullen alle die geloven leven. God met ons. Een teken. Waarvan werd gezegd dat het een teken zou zijn. Hij hield het dus wel om naar zichzelf te verwijzen als zoon des mensen. Zelfs een mens. Zelf een mens. Gewoon een mens. Ik ben niets. De zoon kan niets uit zichzelf doen. Maar het was de vader. In hem, de Emmanuel, de God, de baby, God, Jehovah, God, die kleine baby die huilde, was Jehovah. Begrijpt u dat? God, die in een baby leeft. God, die in een teenager leeft. Welk type teenager was hij? Hij gaf het voorbeeld. Toen zijn vader en zijn moeder hem kwijt waren, zochten ze overal om hem te vinden en ze vonden hem in de tempel. Wat zei hij als tiener? Weet je het niet? Wist gij niet dat ik bezig moest zijn met mijn vaders zaken? Een voorbeeld voor tiener. En als man met hem al de kracht en praal van de wereld aangeboden, elk ding lag in zijn macht, om de grootste van alle mensen te worden. Om de rijkste van alle mensen te worden. Hij kon mensen vertellen waar vissen waren met munten in hun bek en kon het beste water uit de bronnen pompen en het in wijn veranderen. Kon alles veranderen wat hij maar wilde. Kon 5 broodjes nemen en er 5000 mee voeden. Met een kracht in zijn handen om een groot man te worden. Maar verkoos toch om arm te zijn. Hij had zelfs geen graf toen hij stierf. Hij moest er één lenen. Emmanuel, dit zal een teken zijn. Hoe komt God in de armen? Hoe handelt God? Het zal een immigrerend teken zijn bij de armen, de ongeletterden. Een teken, zei de grote profetes Anna, toen Simeon in de tempel zijn handen ophief en die kleine in winstens vasthield. Anna zei, het is een teken dat weersproken zal worden. Tot de val van Israël, maar ook voor het opnieuw bijeenvergaderen. Een licht voor de heidenen.
Wat
God met ons. Niet in de rijken en de hoogmoedigen, maar in de armen. Geboren in een stal, God met ons. Welke dingen deed hij? Let op de dingen die hij sprak. Let op hem wat hij zei. Wat God zelf zei, dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Om in te wonen, hoort hem. Hij zei, ik zal altijd met u zijn tot het einde toe. Hij zond zijn discipelen uit. In hun dagen zetten zij de wereld in brand. Omdat God één was met de mens. Zij doopten de mensen in de naam van die God, Jezus Christus. Zij leefden zo dicht bij hem, dat hij zichzelf door hen heen manifesteerde, door tekenen en wonderen en gaven van de Heilige Geest. God met ons. Zij predikten dat er één ware en levende God was. De mens heeft allerlei torens gebouwd tot 3 of 4 goden, of 2 goden, maar er is 1 God. Die boodschap moet in de laatste dag opnieuw tot leven worden gebracht. U kunt u maar beter uw gedachten op scherp zetten. Open uw harten. Vraag God dit aan u te openbaren, wat ik op het punt sta te zeggen. Toen hij kwam, vervulde hij wat de profeet had gezegd. En wanneer hij in de laatste dagen komt in de late regen van God, wanneer zowel de vroege en late regen zullen worden uitgestort, dan zal hij geheel overeenkomstig de manier komen waarop het van hem was geprofeteerd. Het zal licht zijn in de avondtijd. Wat zou er plaatsvinden? Immanuel. Dezelfde zoon, hetzelfde licht, dezelfde God, die op de Pinksterdag kwam om in vlees bij zijn volk te wonen, zal in de laatste dagen op gelijke wijze komen, want dat zal avondlicht wezen. Wat is het? Er zal een teken zijn, een immedurend teken. God met ons. God in ons. God door ons. Mens en God worden één. Jezus stierf opdat hij dat kostbare leven kon geven na zijn beslissing in de boodschap van vorige week zondag. Want hij gaf het als een beslissing opdat hij vele zonen tot God zou mogen brengen. Immanuel met ons. Het zou de avondlicht mensen aantrekken. Toen gaf God het teken, dit zal een teken zijn, God zal in vlees wonen. Hij dacht dat dit de mensen zou aantrekken. Dat deed het, want zoveel als hij aannamen, zoveel gaf hij de kracht om zonen God te worden. En er wordt ook verondersteld dat de avondlichtmensen worden aangetrokken als datzelfde licht wordt getoond. God en Christus zijn één. Petrus zei, mogen het u bekend zijn dat God deze Jezus die u hebt gekruisigd, zowel Heer als Christus heeft gemaakt. Een teken dat weersproken wordt. Maar het avondlicht is hier. Zoals de vroegere prediker van het evangelie. Toen de Pinksterboodschap pas begon te vallen. De overleden dokter Heywood. Maar voor. Ik denk dat op een dag misschien toen hij op zijn best was. Trof de Heilige Geest hem. Behalve dat hij prediker was, was hij een dichter. Hij greep zijn pen en schreef het op. Het zal licht zijn. In de avondtijd, zeker vindt u de weg naar de heerlijkheid. Het lichte pad is nu het waterpad, begraven in de diepere naam van Jezus. Jong en oud, keer van uw zonde af. De Heilige Geest blijft zeker niet veraf. Het avondlicht dat scheen. Het is een feit, Christus en God zijn één. De avondlicht. Als wij in het avondlicht wandelen, het avondteken, dan moet het hetzelfde licht en hetzelfde teken zijn, een eeuwig teken. Dan zullen dezelfde tekenen het avondlicht volgen. Ziet u dat? Kunt u dat begrijpen? Dat is de boodschap deze kerst. De avondlichten. De tekenen van de Messias vergezellen het. Vergezellen de boodschap. De avondlichten zijn hier. Wordt weersproken. De broeders zullen u verwerpen. Wie verwierpen hem, zijn broeders. Ze hielden ervan hem wonderen te zien doen. Maar toen het tot Golgotha kwam, waar waren ze toen allemaal? Als het komt tot dat beslissende moment, waar God in zijn waarheid en zijn Bijbel moet worden gemanifesteerd, waar zijn ze dan? Keren zich af. U zal een teken worden gegeven. En deze tekenen zullen volgen. De werken die ik doe, zult u eveneens doen. Zelfs meer dan deze, want ik ga naar mijn Vader. Het zal opnieuw licht zijn in de avondtijd. O, deze donkere tijd waar wij doorheen zijn gekomen. Maar gedurende 40 jaar zijn de wolken bezig weg te trekken. Door de eerste reformatie met het voortbrengen van de boodschap. Dat God in Christus één zijn, dat God werd gemanifesteerd in vlees. Hij verkoos om in menselijk vlees te wonen. En vandaag maken ze van hem iets dat op een troon zit. Ze maken van hem iets prehistorisch. Sommigen willen hem terugbrengen tot een filosoof. Sommigen willen hem een profeet maken. Maar broeder, hij is God in u. God gemanifesteerd in het vlees. Hoe wisten zij dat hij God in het vlees was? Als ik de werken van mijn Vader niet doe, dan heb ik u iets verkeerd verteld. Maar als ik de werken van mijn Vader doe, gelooft u het dan? Nu dezelfde zaak. De boodschap is opnieuw tot leven gewekt in de laatste tijd. De boodschap van wie hij is, wat hij is. Emmanuel, die in u woont. Met dezelfde werken die hij deed. Hij manifesteert zich door u. Met precies dezelfde dingen die hij deed. Het is het avondlicht. Het wordt weersproken. Het is een moeilijke weg. Het betekent iets voor die rijke jonge heerser. Toch was zijn hart hongerig om naar Jezus te komen. Hij zei, Rabbi, wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Hij zei, houd de geboden. Hij zei, dat heb ik sinds mijn kinderjaren gedaan. Hij zei, wilt u dan volmaakt zijn? Volg mij. Maar hij ging bedroefd weg. De prijs was te hoog. Als hij hem wat geld had kunnen geven om ergens een grote kerk had kunnen bouwen met zichzelf als lidmaat, dan had hij dat graag gedaan. Ziet u niet hoe dat vandaag overeenkomt met de rijken? Er waren anderen, niet alleen de rijken, ook armen. Vele van hen kwamen uit de vuiligheid enzovoort. Maar ze weigerden vanwege populariteit. Want hij was impopulair. Hij was Emmanuel. Ze zeiden, dat is kritiek, dat is de duivel, dat is verstandelijke telepathie, dat is Beelzebub. De leraren van die dag, hun grote kerken zeiden, nonsens. Maar God zei, het is een eeuwig teken, het superteken, het teken aller tekenen. Dat God met u is, zelfs in u, tot het einde der wereld. Daar is uw superteken. Het overtreft alle tekenen. Het is het eerste teken. In Handelingen 19 moeten deze mensen terugkeren en dat teken erkennen, voordat zij ooit de Heilige Geest konden ontvangen. Handelingen 19, vers 5. Toch een gelovige die de Bijbel had en een fijne prediker die bewees dat Jezus de Christus was. Toch, voordat ze erin konden komen. Om een teken te zijn moeten ze komen en worden overgedoopt, handen opgelegd en de Heilige Geest ontvangen. Dat is waar. Maar in de avondtijd zijn de lichten hier en het wordt gekritiseerd, er wordt gekheid opgemaakt, het wordt weersproken. De profeet zei dat het weersproken zou worden, een steen des aanstoots. weersproken, belachelijk gemaakt, gecritiseerd. Immanuel in ons, die zijn wil door ons heen bewerkt.
Oh,
geloof dat teken vandaag, mijn pelgrimbroeder, mijn zuster. Geloof dat teken. Kijk in de
stal
van uw eigen hart. En kijk of u in staat bent het in uzelf aan te treffen. Zie het teken dat de herder zag. God in vlees. Die onder de armen woont. De nauwdruftige, de verworpene. Kijk of je het kunt verstaan. God in uw hart. God hierin. En let op en kijk of hij zichzelf juist manifesteert. In liefelijkheid en zachtmoedigheid zoals hij deed. Er was een paar jaar geleden een meisje.
Dat
naar de universiteit vertrok. Met een aantal van haar collega's. En ze werd echt een kleine wijsneus. Na de papagaanschool die ze had gelopen. Met de moeder uit een arbeidersgezin. En op een dag ongeveer 2 jaar later besloot ze haar moeder weer te bezoeken. Ze schreef haar een telegram en vertelde haar met welke bepaalde trein ze zou aankomen. Om elkaar op het station te ontmoeten. Ze bracht echter nog een kleine wijsneus mee. En ze was zelf een wijsneus geworden. En ze bracht er een mee die zoiets was als de hedendaagse wereldse wijsheid. Een weethouder, zo'n verwaande tiener. Toen ze bij het station aankwamen en uit de trein stapte, keek ze. Ze keek en daar stond haar moeder. Naar haar uit te kijken, met al wat in haar was. Om te zien waar haar dochter was, en toen het meisje dat bij haar was, haar moeder zag ze haar gezicht vol littekens en haar handen helemaal verbrand. Ze zag er verschrikkelijk uit, oud, zag er afschuwelijk uit. En het meisje dat bij die kleine Maria was, zei tegen haar, ik vraag me af wie dat oude wrak is. En het meisje schaamde zich voor haar moeder.
Ze
zei, ik weet het niet. Ik weet niet wie dat is. Toen haar moeder haar dochter zag, rende ze naar haar toe en sloeg haar armen om haar heen en begon haar te kussen. Ze duwde haar weg en zei, ik ken u niet. U hebt de verkeerde persoon. Omdat zij niet met zo'n persoon verbonden wilde zijn waar iemand anders om moest lachen en gekheid maken. En toevallig stond er een man bij, een conducteur van de trein. Hij greep die jonge vrouw bij haar schouders. Hij zei, schaam je je niet, jij ellendig kind. Ik herinner mij die geschiedenis heel goed. En de mensen bleven staan om te horen wat er gebeurde. Hij hield het meisje stevig vast. En hij zei, dit jonge meisje lag boven in haar wiegje, toen ze nog geen 6 maanden oud was. En haar dierbare moeder was de knapste vrouw die ik ooit heb gezien, zei die oude conducteur. Het huis raakte in brand, terwijl haar moeder de was op deed. En de buren kwamen allemaal aanrennen, schreeuwen en ze zagen het. En de moeder had het helemaal niet opgemerkt, het gebeurde bij de zijingang van het huis. En de vlammen hadden zich overal verspreid en ze gingen de lucht al in. En hij zei, ze konden die hysterische moeder niet vasthouden. Haar baby was boven. En ze zei, en ze riep allemaal, ze kunt niet door die vlammen komen, maar ze... Maar ze greep een laken dat ze in haar hand had om op te hangen. En het was een nat laken. Ze sloeg het om zich heen en daar ging ze door de vlammen heen naar boven. Niet denkend aan haar eigen gevaar. Toen ze daar aankwam, wist ze dat ze het laken niet om zichzelf kon wikkelen. Om terug te gaan, maar om de schoonheid van haar dochter te redden die haar zou navolgen, wikkelde ze dat baby in het laken en rende door de vlammen met de gezichten, handen en armen onbedekt. En het brandde het vlees van haar lichaam af en van haar wangen tot op het bot en het ontsierde haar, verbrande haar en dergelijke tot op het bot van haar vingers. Hij zei, zij werd lelijk, zodat jij mooi zou mogen worden. Zij gaf haar schoonheid op. Ze gaf alles op wat ze had, om jou te kunnen redden. En dan sta je daar en bent beschaamd voor die dierbare moeder. Broeder, wanneer ik God zie, de God des hemels, die zijn troon opgaf, zijn schoonheid en alles wat hij was, om bovenop een mesthoop te worden geboren, om in doeken te worden gewikkeld, om te worden bespot voor zijn tekenen en zijn wonderen, om een duivel te worden genoemd. Zou ik beschaamd zijn voor hem? Beslist niet. Laat de voorname mensen doen wat ze willen doen. Voor mij is hij een superteken. De Heilige Geest in mij roept het uit. Het mag mij eigenaardig laten gedragen en een dwaas zijn voor deze wereld. Maar ik kan hem, die zoveel voor mij heeft gedaan, niet verloochenen. Hij nam mijn plaats in de dood. Hij nam mijn plaats in op Golgotha. Al deze dingen deed hij. Hij daalde uit de hemel neer vanaf de witte paarden troon om mens te worden. Om mijn lijden te smaken. Door mijn verzoekingen te gaan. En te weten hoe hij de juiste soort bemiddelaar in mij kon zijn. Om mij te leiden en tot eeuwig leven te voeren. En door zijn armoede ben ik rijk geworden. Door zijn dood is mijn leven gegeven. Eeuwig leven. Verloochen hem niet. Wees niet beschaamd voor hem. Wees niet beschaamd voor hem. Maar omarm hem en zeg, ja, mijn dierbare Heer. Geef aan mij hetzelfde als hen op de Pinksterdag, Heer. Geef aan mij de Heilige Geest. Wordt het uit in mijn hart. Kan me niet schelen wat de teenagers zeggen. Kan me niet schelen wat de wereld zegt. Ik kijk niet naar hen. Ik kijk naar u. Wat houdt dat in? Je volgt bij een kerk? Nee, het superteken. Emmanuel. God. Met ons. Laten we bidden.
In the audience of the people this morning,
is er vanmorgen in het gehoor iemand die zou willen zeggen, wat mij betreft, ik schaam mij voor mijn leven, ik schaam mij niet voor hem. Ik schaam mij voor mijn leven. Om aan hem het offer te brengen, die lelijk werd gemaakt en door de wereld veracht, een mens van smarte, vertrouwd met ziekte. Wij verborgen allen het aangezicht voor hem, zei de profeet. Hij was geacht en verworpen. Toch hielden wij hem voor een geplaagde, een door God geslagene. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechte, deze verbrijzelde kracht die ontevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen werden wij genezen. Zou u beschaamd zijn voor hem? Als u dat bent, kom dan naar het altaar. En bekeer u van uw zonden. Als u niet beschaamd bent voor hem en u schaamt u voor uw leven, dat u hem aanbiedt, wat zo moeilijk is. U hebt u zo vele keren voor uw baas geschaamd, voor uw vrienden, voor uw vriend, voor uw vriendinnetje of vriendje. U hebt zich voor hem geschaamd, Emmanuel. Die in u woont, steek uw handen omhoog en zeg, God, vergeef mij dat ik mij heb geschaamd. Onze Heer en onze God, wij vragen u vanmorgen nederig en heel eerbiedig om u onze spijt te aanvaarden voor al onze tekortkomingen. Want wij zijn allemaal op zijn tijd schuldig. We zijn schuldig hoe wij voor de waarheid staan. We zijn schuldig wanneer ze ons bij een scheldnaam willen noemen, zoals heilige roller of iets lelijk, iets wat niet zo is. Dan halen wij soms net als Petrus langzeil en warmen onszelf aan het vuur van de vijand. Geef ons, Heer. Het nieuwe jaar kondigt zich aan. Mogen wij vanaf dit uur beginnen om het superteken van God onder ons te zien. God die bij ons leeft, in ons woont en precies handelt en doet op de manier waarop Hij het deed. De avondlichten zijn hier. Vergeef ons onze tekortkomingen. Vergeef ons onze zonden. En zeer eerbiedig, Heer, aanvaarden wij uw kerstgeschenk. De Zoon van God om in ons vlees te wonen, ons stof, om bij ons te leven, die zijn weg heilend heeft door zijn eigen bloed en ons de zekerheid van eeuwig leven gaf. Wij danken u, ik dank u, Heer, voor dit geweldige, wonderbare geschenk van God. Maar het is een gave. Een gave van de Heilige Geest. Wat allemaal in de naam van de Heere Jezus zit verpakt. We zijn blij om het te ontvangen. We danken u omdat onze kerk staat voor dat teken. Omdat het teken staat voor de leer van de kerk. Wij nemen er ons standpunt voor in. Het staat voor ons. En vandaag is het wereldwijd onder de christenen bekend. Van een arme, ongeletterde groep mensen in de 8 and Penn Street in Jeffersonville, dat Emmanuel, de vuurkolom van de woestijn, de Jezus van Galilea, de Heilige Geest van Pinksteren, door alle tekenen van Emmanuel in de avondlichten wordt gemanifesteerd. We zijn zo dankbaar, Heer, en mogen vele anderen het zien en het ontvangen, want we vragen het in Jezus' naam en voor zijn zaak en de zaak van de kerk. Amen. Ik wenste dat ik de stem van een zanger had. Als ik op dit ogenblik de stem van een zanger zou hebben, zou ik voor u mijn lievelingslied willen zingen. Dat door mijn dierbare vriend William Bootlibben werd geschreven. Neerkomend van zijn heerlijkheid, een immer levend verhaal van mijn God en Heiland. En Jezus was zijn naam. Geboren in een kribbe, een vreemde voor de zijne, de God van smarte, tranen en zieleleed. O, hoe lief heb ik hem, hoe aanbid ik hem, mijn leven, mijn zonneschijn, mijn alles in al, de grote schepper met mijn redder. Al Gods volheid woont in hem. Wat een afdaling die ons verlossing bracht. Toen in de donkerste uur van de nacht geen zwakke hoop in zicht, toen verscheen de gewerkte bliksem. God, genadig en teder, zijn heerlijkheid afleggen, zich vernederend tot een kribbe, een stal vol mest om in geboren te worden, zich vernederde om te beminnen, te winnen en mijn ziel te redden. Oh, hoe lief heb ik hem, hoe aanbid ik hem, mijn adem, mijn zonschijn, mijn alles in al. De grote schepper werd mijn redder. Al Gods volheid woont in hem. Dan is hij in mij. En ik ben in hem. En in u. In die dag zult u weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij en ik in u en u in mij. God, Emmanuel, met ons. Het was die Emmanuel die George Wright in Gadisin daar zag liggen sterven, terwijl vier dokters bij hem langskwamen. Het was die Emmanuel die toen een schoot moest lenen, die toen een graf moest lenen. Hij leende in mijn ogen. Zei, ga en zeg, broeder George. Zo spreekt de Heer. Hij zal het graf delven van deze predikus en dergelijke die om hem lachen. Het was die Emmanuel. Het was diezelfde toen. Met die kleine dieren onlangs in de bossen. Het was dezelfde wat betreft Martin Morgan die daar zit. Al de overige. Het was dezelfde die het verstandelijk vermogen. De zintuigen van het lichaam leende om zich heden door u aan de wereld te tonen waar de avond ligt te schijnen. God zij genadig, vrienden. Ik neem zoveel van uw tijd. Laten we het proberen. Geef ons een akkoord van... Oh, wat heb ik hem lief? Hoeveel ik ken hem? Nu is het voor hem de tijd zijn genade te tonen. De moeder brengt hier een kleine baby met leukemie. Kanker in zijn bloedstroom. Zoiets kwaadaardigs. Bij een baby? God hoort mijn stem en woord spreken. En zo zal het zijn. Wat Heer u hebt gezegd, zeg tegen deze berg. Word opgeheven, twijfel niet. Het zal gebeuren. In de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Ik vervloek deze duivel, die leukemie wordt genoemd. De ziekte van het lichaam van het kind zal het verlaten. Het moet het verlaten. In de naam van Jezus Christus, mogen het zo zijn.
Hoe lief heb ik hem? Ik kan er gewoon niet van loskomen. Ik kan net zo graag op hem vasthouden.
Adore him. My breath, my this shall be a sign.
It shall unfold.
A great Creator, He came, my Savior, and all God's glory dwelleth in isn't he wonderful?
Is hij niet wonderbaar?
Don't you just
voelt
feel
u
like
niet om hem te aanbidden?
Just in,
in de geest, om hem alleen te aanbidden.
Just forget yourself.
Vergeet uzelf niet, schaam u niet.
The Holy
de Heilige Geest is hier.
That's the Holy
dat is de Heilige Geest.
Just meekly
zachtmoedig op uw eigen wijze.
The great creator. He came, my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. There it is. What condescension. Bringing us redemption. This shall be a sign. When in the dead of night, not one faint hope is in sight. God's precious tender laid aside His splendor. Think of what He did. Stooping to woo, to win and save my soul. Let's raise your hands and
sing.
Thank you.